Hij gaat aftellen en dan dus ik ga nu is het laat.
Welkom bij de podcastclub. De club waar je bij wil horen.
De podcastclub is een soort boekenclub, maar dan voor podcasts.
Net als bij een boekenclub is het wel leuk als je de podcast waar het over gaat eerst geluisterd hebt.
Hou onze social media in de gaten als je er volgende keer live bij wilt zijn.
Sien, je staat op mute.
Hey, hoe dan? Daar is niet.
Ja, doe nog maar een keer. Nu horen we je.
Maar ik heb niks gedaan.
Nee, ik weet het ook niet.
Iemand heeft mij gemute. Maar goed.
Welkom allemaal. Welkom bij de podcastclub. Een soort boekenclub, maar dan voor podcasts. Wij nodigen podcastmakers uit en praten met hen over de podcast die zij gemaakt hebben. Dat doen we natuurlijk het liefst in real life, zodat de luisteraars ook een live vraag kunnen stellen. En we nog verder kunnen praten achteraf. Maar natuurlijk door corona doen we het nu voor even digitaal. Mijn naam is Sien.
En ik ben Roosmarie. En vandaag interviewen wij de makers van de podcast De Vlaamse Kunstroof. Een podcast die, zoals de Volkskrant zei, gaat over kunst van het speuren. En dan ook uiteindelijk iets vinden, hopelijk. Maar dat blijft spannend. Journalist Ike Schout en podcastmaker Lieke Malkorp speuren in 6 afleveringen naar het missende paneel van Het Lam Gods. Dat in 1934 gestolen werd uit de Sint-Baafskapel in Gent. En geschilderd werd door Jan van Eyck. En voordat we beginnen, Sien, had jij wel eens van Het Lam Gods gehoord?
Als ik eerlijk ben, had ik er nog nooit van gehoord. En een beetje beschaamdelijk misschien, omdat het echt zo'n bekend werk is. Maar natuurlijk nu na 6 afleveringen van de Vlaamse Kunstroof ben ik natuurlijk hartstikke bij. En jij?
Ik had er ook nog nooit van gehoord. Maar na aflevering 1 had ik al heel veel zin om zelf te gaan speuren. En had ik ook nog een lichte hoop dat het aan het einde van de afleveringen gevonden zou worden. Maar goed, genoeg over onszelf. Laten we gaan naar de makers, Lieke en Ike. Welkom in de podcastclub.
Dankjewel, leuk dat we hier mogen zijn.
Dankjewel.
En voordat we het met jullie gaan hebben over het maakproces van de podcast, gaan we eerst even kort naar een fragment luisteren uit de podcast ter introductie.
Het is woensdag 11 april 1934, vroeg in de ochtend. In de Sint-Baafskathedraal in Gent, België, begint de koster, zeg maar de conciërge van de kerk, aan zijn dagelijkse ronde. De avond ervoor zijn alle deuren van de kathedraal op slot gedaan en aan de koster de taak om ze deze ochtend weer te openen. In een van de ruimtes van de kathedraal, de Veitkapel, hangt sinds 1432 het Lam Gods, geschilderd door Jan van Eyck. Dit is een van de meest indrukwekkende kunstwerken ooit gemaakt. Om een idee te geven, het altaarstuk is zo groot als de nachtwacht. Het bestaat uit maar liefst 18 panelen die in elkaar geklapt kunnen worden. Als het retabel dichtgeklapt is, zie je alleen de 6 buitenluiken. Geopend zie je de 12 binnenpanelen. Met centraal het lam, waar het altaarstuk zijn naam aan ontleent. Het Lam Gods. Elke avond, als ook de deuren van de Sint-Baafskathedraal gesloten worden, wordt het Lam Gods afgedekt met een gordijn. Dit moet het gigantische kunstwerk beschermen tegen de nachtelijke bewoners van de kathedraal. Vleermuizen. Iedere ochtend is het de taak van de koster om dit gordijn te openen, zodat het publiek het Lam Gods kan komen bewonderen. Op die bewuste ochtend in 1934 loopt de koster naar het Lam Gods toe. Hij trekt via het koord aan de zijkant het gordijn open. De koster krijgt de schrik van zijn leven. Aan de linkerkant van het altaarstuk zit een groot, gapend gat. 2 panelen ontbreken. Het paneel waar Johannes de Doper op afgebeeld is en het paneel waarop de rechtvaardige rechter staan.
Deze diefstal van 2 panelen van het Lam Gods is een van de grootste kunstroven ter wereld. En het is een kunstroof die tot op de dag van vandaag niet is opgelost. Terwijl dit wel had gekund. Want 3 weken na de diefstal valt er een brief op de deurmat van het bisdom. Een afpersbrief. En dat zal niet de laatste zijn.
Ja, het klinkt al super spannend. En jullie hebben gedaan wat onmogelijk klonk in mijn oren namelijk een podcast opnemen over een museumstuk, over een kunstwerk. Tijdens een pandemie en volgens mij ook met de nodige tijdsdruk. Kunnen jullie eens vertellen hoe het idee en hoe de podcast tot stand is gekomen?
Ja, zal ik beginnen, Liek?
Mm-hmm.
Dat is denk ik al wel weer 2 jaar geleden of zo. Toen was ik bezig met een groot verhaal over Jan van Eyck. En ik was daarvoor ook in Gent geweest. En eigenlijk kwam ik er toen achter dat die diefstal had plaatsgevonden. En je hebt dan in Gent had je je museum, dat heet het Stam. En er was een hele ruimte gewijd aan die diefstal. En dan had je overal brieven geplakt en krantenartikelen. En toen dacht ik alleen maar, hè, hoezo? Hoezo weet ik dit helemaal niet? Dat er zo'n belachelijk groot mysterie is. Wat alles heeft. En toen ben ik naar Dag en Nacht Media gegaan. En daar heb ik Lieke ontmoet. En ik heb Lieke denk ik een beetje aangestoken met dit mysterie.
Ja, dat klopt wel.
Wanneer zagen jullie voor het eerst het Lam Gods? Wanneer was dat?
Nou, dat is wel grappig. Dit vertel ik ook wel in de podcast. Maar ik heb een tijdje in Gent gewoond. En ik was in de veronderstelling dat ik het Lam Gods ook had gezien. Maar dat bleek een replica te zijn. Dus ik heb het pas voor het eerst gezien toen wij naar Gent gingen om daar de podcast op te gaan nemen. En Ike die was wel iets, hoe zeg je dat? Nou ja, beter ja.
Ja, ik had het een paar jaar daarvoor gezien toen we met mijn studie in Gent waren. Dus ik had het al eens eerder gezien.
En dat zijn soms van die kleine dingetjes die dan eigenlijk voor de podcast stiekem best leuk zijn. Dat je er dus achter komt van, oh, maar dat was dus helemaal niet het echte schilderij wat ik toen gezien heb. Dus dit kunnen we nu gewoon in de podcast.
Ja, dat was een soort mini-mysterie in dit verhaal. Van, heeft Lieke nou het echte werk gezien? Was het een replica of het echte werk? En vrij snel kwam je erachter, het was de replica.
Ja, het was ook heel mooi om te luisteren naar hoe jullie daar afluisterend bij het Lam God stonden. En totaal verbaasd en overweldigd door het kunstwerk. En toen zijn jullie begonnen met, hoe ging dat toen jullie elkaar hadden leren kennen? Hoe zijn jullie toen te werk gegaan?
Volgens mij hebben we eerst 1 of 2 keer op een terrasje gezeten. Om een soort van te kijken van, hey, kunnen we hier wat mee en hoe gaan we dat doen? En toen ben ik als een gek allemaal boeken gaan lezen. En toen hebben we denk ik de speurders bepaald die we zouden gaan volgen. En daarna denk ik voorgesprek, toch, Lik?
Ja, en zeg, daartussenin zit nog dat, maar dat is misschien een beetje technisch achtergrond, maar dit was eigenlijk voor het eerst dat we bij Dag en Nacht zo'n groot project gingen doen, dus een eigen verhalende podcastserie gaan maken. En we hadden daar nog niet superveel ervaring mee, maar ook eigenlijk niet de budgetten voor. Dus het was wel het plan om eigenlijk zo snel mogelijk te kijken, kunnen we op een of andere manier ergens geld vinden om dit te financieren? In ieder geval Ike ook een beetje betaald kon krijgen voor dit project en een beetje uit de kosten konden komen. Dus we hadden een soort productiepotje daarvoor. Dus daar zijn we eigenlijk ook tegelijkertijd met de research mee begonnen om een soort plan, een pitchplan te maken eigenlijk, om dat naar Toerisme Vlaanderen te sturen van, hey, dit is wat we willen gaan doen. Willen jullie ons sponsoren voor een x-bedrag? En dan kunnen we leuke mensen oproepen om ook naar Gent te gaan. Dus dat zit ook eigenlijk al. Ja, dat zat ook heel erg aan het begin van onze. Hoe zeg je dat? Productie.
En dat was nog voor de pandemie, toch? Dat Toerisme Gent daar ja tegen zei.
Toerisme Vlaanderen. En dat was inderdaad. Wij zijn denk ik in februari of zo hiermee begonnen. En dan 1,5 maand later lag alles stil. Toen was het ook nog wel een beetje spannend voor ons. Van, gaat het nou door? Want met Toerisme Vlaanderen wil je natuurlijk met die reclames middenin, dat mensen na het luisteren van die podcast meteen denken, oké, ik stap in de auto of neem de trein en ik ga lekker naar Gent en ik ga dat werk bekijken en ik ga die stad zien. Maar ja, dat kon niet. Het kon niet echt toen. Dus van, gaat dat nou nog door? En gelukkig ging het wel door.
Gelukkig is het nu allemaal weer een beetje oké. Dus mensen kunnen nu snel naar Gent en het gaan bekijken.
Zeker doen.
Nog een andere vraag, want het is een aanname, maar bij het maakproces van tevoren word je meestal ook geïnspireerd door andere podcasts. En dat is ook wel een vraag die wij altijd iedere podcastmaker stellen in de podcastclub. Van, wat inspireerde, welke podcast inspireerden jullie echt?
Dat waren denk ik Over, nou ja, het waren denk ik een beetje 3 podcasts. Dus 2 Amerikaanse die heel erg bekend zijn. En die wij allebei heel erg goed vinden. Omdat ze vaak een verhaal vertellen met meerdere vertellers. Dus dat is Reply All en Planet Money. En die ook qua sfeer vaak wat losser zijn. Dus dat je een beetje de gespreksvorm hebt waarmee je het verhaal vertelt. En een Nederlandse podcast die ik en ik allebei echt super tof vonden was De Laatste Dans.
Ja.
En daar hebben we wel ook veel... Ja, qua sfeer ook. Veel inspiratie uitgehaald. En daarom wilde ook heel graag bijvoorbeeld een titelsong voor de podcast. Omdat dat gewoon... het is ook een hele fijne podcast om naar te luisteren. Je wordt er altijd helemaal ingezogen. En dat hebben we als inspiratie gebruikt.
Ja, sluit je daarbij aan, Ike?
Inderdaad, met De Laatste Dans hadden we het gevoel van dat er zaten dus wel een soort van mysterie centraal, maar het is ook gewoon heel lekker en leuk om naar te luisteren. En wij wilden gewoon niet een soort diehard true crime podcast maken, maar dat het gewoon ook heel leuk is om naar te luisteren en dat je wel een beetje dat mysterie hebt. En die sfeer uit De Laatste Dans, dat is wel wat we wel geprobeerd hebben om ook in onze podcast te krijgen.
Ja, wel gelukt wat mij betreft in ieder geval. En hoe was de rolverdeling tussen jullie tijdens het maakproces van de podcast?
Zoals Ike net al zei, kijk, Ike heeft eigenlijk grotendeels de research in het begin gedaan. Dus er zijn best wel veel boeken geschreven over de rechtvaardige rechters, dus het paneel dat gestolen is. En over de zoektocht naar dat paneel door speurders. Dus Ike heeft zich daarin verdiept en letterlijk elke theorie helemaal uitgeploosd en elk boek gelezen. En vervolgens zijn we eigenlijk daarna met z'n twee alle voorgesprekken gaan doen. Dus dan hebben we bijvoorbeeld ook Dirk ontmoet, de speurder, die jullie straks ook gaan horen. En in een verder stadium heb ik dan voornamelijk de edit weer gedaan. Dus de postproductie, ja, dat deed ik dan weer. Dus we hebben het zo een beetje uitgebalanceerd.
Ja, helder. En inderdaad, eventjes door over de speurders. Want erg leuk dat Dirk ook hier aanwezig is. Maar daar straks over. Eerst eventjes meer over jullie proces en beleving. En want jullie hebben inderdaad ook allemaal korte fragmentjes. En gaan we laten luisteren. En hebben we 1 fragmentje, dat gaat over de stappen. Omdat een van de speurders een theorie heeft ontdekt. En dan gaan jullie met hem de stappen zetten. En ik weet niet, we kunnen naar fragmentjes gaan luisteren. Of jullie nog eventjes introduceren. Waar het over gaat.
Laten we maar gaan luisteren. Volgens mij spreekt het wel voor zich. En volgens mij gaan we ook luisteren naar Dirk. Als ik het goed heb. Die stappen gaat tellen in Gent. Dus, okay.
Hier komt Dirk.
Oké. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 99, 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. Voilà. Hier is dat gebouw van de Achtersikkel. En u ziet daar onder andere de waterput. Misschien kunnen we eventjes tot daar gaan.
Ja, dus we stappen nu door een poort en het binnenplaats van een gebouw op. Het ziet er een beetje uit als een kasteel. Ondertussen is hier ook een stadstour gaande. En aan de achterkant, in het midden van het plein, is inderdaad op een verhoging een waterput.
Je hoort Dirk en mij hier praten over een waterput. Het is misschien goed om even nog te zeggen. Dirk was eigenlijk specifiek altijd op zoek naar een plek waar dat schilderij verstopt zou kunnen zijn. Hij dacht niet dat de dief 's nachts een paar tegels zou lichten en het daaronder zou leggen. Nee, die zou het in een plek verstoppen waar die makkelijk bij kon. Dus vandaar dat wij op dit pleintje direct eigenlijk naar de waterput gaan.
Hier even. Kunnen jullie korte toelichting geven wat hier gebeurt?
Nou, Even kijken hoor, de dief van de rechtvaardige rechters, die heeft afpersbrieven geschreven. En er is een 14e nooit verstuurde afpersbrief en daarin staat een code. En eigenlijk de grote groep speurders baseren hun theorie over de vindplaats van de rechtvaardige rechters op de code die in die brief staat. En een van de, hoe zeg je dat, elementen van die code is een getal, namelijk 152. En die kan je natuurlijk op verschillende manieren interpreteren. Maar in dit geval, met Dirk samen, stond dat voor 152 stappen vanaf een bepaalde plek. En toen wij in Gent waren, zijn we dat dus ook gaan lopen om te kijken van oké, komen we dan ook daadwerkelijk uit bij de waterput die Dirk had aangeduid als de mogelijke bergplaats van de rechtvaardige rechters.
Ik moest ook echt lachen bij die stapjes, zoals Walter Rosemarie dat ook. Oké, gaan ze nu echt die 150 stappen vertellen in de podcast? Maar wel echt heel leuk gedaan.
Nou ja, dat was dus ook wel grappig misschien qua, zullen we zeggen, als maker worstel je daar dan dus best wel mee. Want we hebben natuurlijk wel echt de 152 stappen helemaal opgenomen. Maar wat ga je dan, hoe monteer je dit dan in de podcast? En Dirk telde op een manier, namelijk van 1 tot 100. En toen ging het niet 101, 102, maar 1, 2, 3. Dus ik moest het twee keer knippen om te horen dat we sowieso wel eerst al die 100 stappen hadden gedaan. Dus zo ben je ook best wel vaak afhankelijk van het materiaal wat je hebt en hoe iemand iets vertelt bijvoorbeeld. Van oké, ik moet het dus op deze manier knippen om te zorgen dat jij als luisteraar dit nog kan volgen. Want je kon inderdaad niet natuurlijk, ja, die 102, dat duurde gewoon te lang. Maar je wil wel dat gevoel krijgen van, oh ja, we zijn echt die stap aan het nemen.
Ja, dat gevoel krijg je zeker wel. Ook met de geluid erachter nog, dat die stapjes zeg maar hoort. Ik ben ook wel benieuwd, hoe zijn jullie echt met die speurders en al die verhalen in contact gekomen?
Bij mijn research, ik heb dus heel veel boeken gelezen en er zijn echt internetfora vol met theorieën en... We hebben daar eigenlijk geprobeerd de meest interessante theorieën uit te halen. En ook theorieën waar iets mee gedaan is. Dus die daadwerkelijk serieus genomen zijn dat er gezocht is. En zo hebben we een selectie gemaakt. En nou ja, de meeste van deze speurders waren online prima te vinden. En stonden er ook meer dan voor open om met ons te praten en hun verhaal te vertellen. Dus zo zijn we in contact gekomen.
Een van die speurders is dus Dirk. En hij is ook stadsgids in Gent, als ik het goed vertel. En Dirk hebben we ook te gast. Welkom. Dirk, hoe was het voor jou om benaderd te worden door Ike en Lieke voor deelname aan de podcast?
Dat was bijzonder leuk. Ike en Lieke waren zeer goed belezen. Hun dossier was zeer goed voorbereid en ze stelden echt pertinente vragen. Dat is natuurlijk leuk voor mij. En het was ook plezant dat zij dan meegingen op mijn piste en die echt op de locatie uittesten. U heeft het daarnet gehoord met die stappen. Dat is gewoon fantastisch, hè?
Oh, en wanneer kwam jij zelf voor het eerst met het Lamgod in? Contant wat je bent...
Absoluut, absoluut. In mijn jeugd ging ik naar de BIP en elke Gentenaar die moet zeker de boeken lezen over het mysterie van Gent, de diefstal van het paneel van de rechtvaardige rechters. Hè. En het is zo dat hier in Gent dit verhaal, dit mysterie, met de paplepel wordt meegegeven. Ik zou zelfs durven zeggen dat de Gentenaars geboren worden met een bijzonder extra gen, het RR-gen, het gen van de rechtvaardige rechters. Wij moeten het dossier oplossen. Zo, ja, dat is zeker. En we gaan het ook doen, maar wanneer?
Ja, je bent ervan overtuigd dat uiteindelijk dat het gevonden wordt en dat het nog steeds dat het bestaat.
Nee, daar ben ik niet van overtuigd. Want inderdaad, we weten alleen dat het paneel gestolen is. Maar we weten niet of het paneel nog bestaat. Het is misschien per toeval vernietigd en misschien heeft de weduwe van de vermoedelijke dief haar zijn goedertier wel het paneel onmiddellijk verbrand na zijn overlijden om de goede naam van de familie niet in het gedrang te brengen. Dus of het nog bestaat, we weten het niet. Om welke reden het gestolen is, we weten het niet. Maar als het nog bestaat, dan zijn er twee mogelijkheden. Ofwel is het al gevonden. En ook die piste wordt tegenwoordig bewandeld. Binnenkort komt er zelfs een boek uit in september van oud-journaliste Siel van der Donk. En de titel van het boek is Wie verbergt de rechtvaardige rechters? Zij zijn namelijk van overtuigd, op basis van verklaringen, dat het paneel al lang terecht is. Dus het wordt boeiend om uit te kijken naar die verklaring, want ze heeft al die mensen ook geïnterviewd en ik ben echt ook benieuwd. De andere piste is, het bestaat nog, maar het zit nog altijd op de locatie waar de dief het verborgen heeft. En dat is de piste waar de meeste speurders naar gaan zoeken.
Ja, en wat was dat bij jou dan, Dirk? Echt die drijfveer om te gaan zoeken?
Mijn drijfveer in de eerste plaats, ja, het schitterende kunstwerk van Gent, de kunstschat, de parel van Gent, het Lam Gods, dat mist één stuk, één paneel, en dat kan toch niet, hè? Zo'n meesterwerk, dus wij moeten dat vinden. In de tweede plaats, ik ben stadsgids, zoals u weet, ja, dan ga je veel lezen, en sowieso, en ik ben ervan overtuigd, als je erover gaat lezen, erover gaat luisteren, dat je zelf ook op zoek zult gaan naar dat gestolen paneel. En last but not least, je gaat er nooit geld voor krijgen. Maar één ding is zeker, eeuwig groen. En dat is toch ook heel wat.
Dat geloof ik.
Zeker.
Ja.
Nou, ik hoorde wel, Link, dat wij alweer een nieuwe aflevering moeten maken.
Wij moeten deze journalisten interviewen. Ik voel ook een aflevering aankomen.
Ja. Zeker en vast. Die gaat jullie heel graag ontvangen.
Ja, heel tof. Ja.
Siel van der Donk.
Ja, ze heeft in de research heb ik met haar gesproken. Ja. Dus we moeten gewoon een keer terug.
Ja, kom maar terug naar België.
Ja.
Ja, want ze geeft een hele andere piste. Zij denkt dat het een machtsstrijd is binnen het kapitel van het Sint-Baafskathedraal. En dat in de nasleep van de bankencrisis in 1934. En voor haar is Arsène Goedertier niet de echte dief, maar heeft hij een tweede rangsrol gespeeld. Dus helemaal nieuwe elementen. Maar diegenen die het vandaag zouden bewaren, durven het niet meer buiten komen. Ja, omdat ze beschuldigd zouden worden van niet van diefstal, maar hoe noem je dat als je een schilderij behoudt en je weet dat het gestolen is?
Heling?
Heling, ja.
Maar dit raakt dan toch een beetje aan de theorie van Paul, toch, Dirk?
Ja, de laatste.
Yeah.
Ja, absoluut. Die grens aan de theorie van de historicus Paul de Ridder. Beetje hetzelfde piste, maar ik denk toch dat het is nog niet duidelijk voor mij of dat Siel van der Donk niet nog een beetje een andere piste op heeft. Want je hebt ook nog de mogelijkheid dat bijvoorbeeld Camille van Ongeval een kanunnik betrokken zou zijn bij de diefstal. Dus het is absoluut nog geen einde verhaal.
Nee, ik hoor een deel 2 van de Vlaamse kunstroof aankomen.
Ja.
Ik ook, ja.
Ja. Eén ding is zeker, het mysterie is nog niet opgelost.
Nee, helaas.
Dirk, één laatste vraag aan jou. Denk je zelf dat het Lam Gods ooit nog compleet wordt?
Goh, ik hoop het uiteraard. Want ja, het kan. Maar de vraag is natuurlijk, als het teruggevonden wordt, het paneel, en het zat bijvoorbeeld nog op de originele verbergplaats, ja, in welke toestand zal het zijn? Is het natuurlijk bij een of andere vooraanstaande familie in Gent verborgen of op het bisdom, dat zijn ook allemaal pistes, dan is het best mogelijk dat het nog wel in goede toestand is en dan zal het misschien vroeg of laat toch in zijn geheel terug kunnen gepresenteerd worden. En dat hopen alle Gentenaars. Het mysterie zal dan wel opgelost zijn, jammer, maar ja, die 87 jaar zoektocht, dat nemen ze ons nooit meer af.
Dankjewel, mooi. Dankjewel Dirk.
Heel graag gedaan.
We gaan nu luisteren naar een ander fragment uit de 4e aflevering De Dubbele Muur, waar jullie heel veel positieve reacties op hebben gekregen. We gaan zo de struggle in op de struggle die jullie hiermee hadden, maar laten we eerst even gaan luisteren.
En ik vind daar een straat. En die straat heet De Korte Dagsteeg. Oh, onder Sint-Maas is het Kortdag, was een van de mogelijkheden. En die Korte Dagsteeg, die komt op een kruispunt samen met de Koestraat en de Vogelmarkt. Koestraat, hier gaan meteen heel veel lichten flikkeren. Het leek wel Tomorrowland. Maar de Koestraat is de straat van de bankiers. En Goedertier heeft daar zijn stamcafé, dat weten we allemaal. Mensen die ermee bezig zijn. Café Mokka in de Koestraat. Onder Sint-Maas is het Kortdag, komt erbij. Die komt nog samen met de Vogelmarkt. Onder Sint-Maas is het Kortdag, waar koe en vogel samenkomen in de dubbele muur.
Onder Sint-Baafs is het Kortdag, waar koe en vogel samenkomen in de dubbele muur. Dat is dus de oplossing van Patrick. En ja, Lieke, wat denk je ervan?
Ja, ik gaf hem in het begin niet zoveel toen hij begon over dat boekje en het antiquariaat. En ik dacht, dit is echt te toevallig. Dit is niks. Maar ja, nu komt hij met deze uitkomst en dan denk ik, ja, dit kan ook. Net zo goed als die theorie van Gino en Mark.
Ja.
Want de Koestraat waar hij het over heeft, dat ligt gewoon in de buurt waar Mark en Gino ook hebben gegraven.
Ja.
Dus helemaal geen vreemde plek.
Nee, misschien is het inderdaad helemaal niet zo vreemd.
Nee.
Dus ja, volgens mij moeten we gaan zoeken. We verlaten de studio en lopen met Patrick richting de Koestraat. Waar zou de dubbele muur kunnen zijn?
Ja, we horen hier speurder Patrick met zijn theorie en daarna jullie eigen gedachten daarover en de afwegingen en wat jullie weten er zelf niet zo goed wat jullie ervan moeten vinden. Kunnen jullie iets vertellen over hoe deze aflevering tot stand kwam?
Ja, dit was de aflevering denk ik waar we echt het meeste moeite mee gehad hebben, omdat de theorie van Patrick veel elementen bevat. Hij heeft het enerzijds over het verleden van het Lam Gods. Hij heeft het over de tempeliers. En hij heeft het over een toevallige vondst van een boekje bij een antiquariaat waar een code in staat. Dus dat waren een soort van drie dingen die dan ook weer niet per se met elkaar te maken hebben. Want dat boekje in het antiquariaat was dan een toevallige vondst. En ik weet nog steeds niet of we er helemaal in geslaagd zijn, maar om daar een soort van begrijpelijk verhaal van te maken. Want af en toe zaten Lieke en ik elkaar ook aan te kijken van, begrijp jij het nog? Weet je wel, hoe zit dit? En hoe gaan we dit nou, weet je wel, als we het niet eens aan elkaar kunnen uitleggen, hoe ga je er dan een verhaal van maken? Dat was, en volgens mij hebben wij zelfs met die aflevering, echt maar de avond ervoor nog, een soort van bedacht, nee, we moeten dingen anders doen. Dus ik heb hier in de inloopkast gezeten, een soort van, ja, we moeten nog dingen toevoegen, want is het nu wel duidelijk genoeg? Maar ja, het is gewoon een heel moeilijk verhaal om dat begrijpelijk over te brengen.
Ja, ik vind het heel mooi om te horen hoe dat ook helemaal terugkomt. Hoe jullie die verwarring ook in de podcast hebben gehouden. En hoe ging dat verder? Als jullie theorieën hoorden, sommige theorieën zijn heel plausibel. En daar heeft zelfs de politie ook onderzoek naar gedaan. Hoe stonden jullie zelf erin als jullie de theorieën van speurders aanhoorden?
Nou, dat was natuurlijk het grappige, want kijk, Ike die was al een tijdje bevangen door dit hele mysterie. En ik was nog een beetje sceptisch en dacht gewoon van ja, dat zal allemaal wel. En hartstikke leuk van die theorieën, maar is het niet gewoon een beetje bezigheidstherapie? Maar op het moment dat je dan met speurders gaat praten en ze gaan je uitleggen van oké, dit heb ik gedaan. En op het moment dat je dan alles bij elkaar voegt, kom je op deze plek uit. Dan kun je eigenlijk niet anders dan daarin meegaan en dan ook denken, ja, dit zou zomaar kunnen. En het leuke was dus dat we natuurlijk de aflevering ook eigenlijk een beetje opgebouwd hebben van een steeds iets ingewikkeldere theorie of een meer omvattende theorie. Ik merkte gewoon dat ik er dan elke keer wel in meeging. Tot aan Paul in de laatste aflevering dat ik dacht, ja, maar weet je, al die theorieën hiervoor doen er allemaal niet toe. Het is gewoon nog ergens en iemand heeft het gewoon in zijn bezit. Terwijl ik de theorie van Gino en Mark eigenlijk misschien wel de allerbeste vindt, waar ze natuurlijk hebben gezocht in die ondergrondse gang. En dacht, ja, dat het hier gelegen heeft, dat kan eigenlijk niet anders. Maar het is gewoon weggenomen, want die gang kwam uit bij een gebouw en daar hadden mensen toegang toe. Maar toen wij in Antwerpen waren met Willy en Patricia in het Sint-Laurentiuskerk, ja, daar had het ook gewoon verstopt kunnen zijn.
Ja, het is gewoon al die speurders, en dat hoor je net ook al aan Dirk, zijn natuurlijk super bevlogen en zijn hier ook al, je hebt hier zoveel werk in gestoken, dus die kunnen je ook gewoon helemaal meenemen in je verhaal. Dus volgens mij had Lieke en ik gewoon elke keer als we met speurders spraken, dat we dachten, dit is het dan. En dat ging volgens mij gewoon bij elke theorie kun je echt zo'n stuk meegaan, en dat je dan denkt, nou, dit kan geen toeval zijn. Dus dat is ook denk ik de bevlogenheid van de speurders die fantastisch kunnen vertellen en je meenemen.
En het bijzondere blijft natuurlijk gewoon dat er natuurlijk heel veel aanwijzingen zijn gegeven door de dief. Die ook maken dat je best wel een soort gegronde vermoedens kan hebben. En dat onderscheidt denk ik deze roof en de nasleep daarvan heel erg van andere kunstdiefstallen, waar er misschien geen aanwijzingen waren en waar je altijd, ja, dan moet je enorm gaan speculeren. Terwijl hier kan je best wel die puzzel kraken, zoals heel veel mensen proberen.
Ja, hij zou eens moeten weten hoe mensen hier dan nu nog mee bezig zouden zijn.
En hoe je steeds in twijfel wordt getrokken of juist verschillende dingen gelooft. Wat jullie ook in die podcast zeggen van, oh, dit klinkt ook weer heel geloofwaardig. Ja. Dat je echt...
Maar had je dat als luisteraar ook niet zien zelf? Dat je dacht...
Jawel.
Huh? Ja, ja.
Bij alles dacht ik wel, oh ja... Oh, dit klinkt ook wel heel slim. Oh, wauw. Mm-hmm. En dan ging je naar de volgende aflevering. Oh ja, bij dit ook.
Ja. Ja.
En wat Rosemarie ook zegt, van, oh, je wilt gewoon zelf ook gewoon op zoek en je ermee bemoeien, om het zo maar te zeggen.
Ja, ik zat ook zelf bij de... Ik weet even niet meer zeker of dat de aflevering met Dirk was, maar volgens mij wel ook zelf op Google Maps zo na te gaan van, oh, waar leidt dit dan heen? En op welk plein zijn ze en bij welk standbeeld? En... echt zo mee te denken. Dus ik kan echt niet wachten om naar Gent te gaan.
Ja, want eigenlijk is het ook een beetje een interactie podcast. Dat mensen ook echt zelf mee kunnen gaan speuren en zich erin verdiepen.
Ja, en dat hebben ook best wel wat luisteraars gedaan. Want we hebben echt wel, nou ja, toch wel een aantal mails gehad van luisteraars die hele theorieën hebben uitgedacht. Van, is dit al wel eens onderzocht? Of moeten we dit niet een keer doen? En inderdaad, gewoon luisteraars die zeggen, ik had Google Maps open en ik ben gewoon al die locaties gaan aanvinken. En wat zie ik nou? En is er iets wat over het hoofd gezien wordt? Dat is natuurlijk heel leuk dat je niet alleen luistert, maar dat je mensen ook zo kunt meenemen dat ze dus toch even zelf gaan. En dat is natuurlijk ook het hele verhaal wat het zo aantrekkelijk maakt, is dat je die code hebt en je hebt die brieven. Dus iedereen kan gewoon thuis van achter zijn computer echt een heel eind komen. En dat is, ja... Dat is
maar
heel
hebben
leuk.
Jullie dan niet steeds nu dan na de podcast dat jullie mailtjes krijgen en denken, oh, hier moeten we ook eigenlijk wel wat mee?
Nou ja, ik sluit niet uit dat we ooit nog een aflevering gaan maken. Ik denk dat we nog wel eens een aflevering gaan maken, toch, Lik?
Ja, zeker nu dat boek dan verschijnt. En, maar het is misschien ook wel grappig om te vertellen. We hadden dus, volgens mij zei het Rosemarie het helemaal aan het begin, dat we ook een soort van deadline hadden. Maar dat kwam omdat Ike in de tussentijd ook moeder is geworden. Waardoor we eigenlijk nadat de Vlaamse Kunstroof uitkwam ook even een tijdje gewoon een beetje offline waren. Dus vandaar dat we ook niet direct weer met allemaal nieuwe theorieën aan de slag zijn gegaan. Maar wie weet dat we deze zomer nog eens even de auto pakken en weer richting Gent trekken.
Ja, mooi. En jullie zeiden net al van, oh, toen zaten we het materiaal te beluisteren uit de aflevering met Patrick. Toen dachten we, oh, we moeten nog meer, we hebben misschien nog meer materiaal nodig om dit duidelijker uit te leggen. Kunnen jullie iets vertellen over hoe dat ging en met hoeveel materiaal jullie dan aan het werk gingen en hoe dat proces verliep?
Wat we in eerste instantie... Nou, we hebben eerst research gedaan, toen contact opgenomen met alle mensen die we wilden gaan interviewen. Dus dat waren speurders, maar ook bijvoorbeeld een historicus en iemand van de recherche uit Gent. En toen zijn we daadwerkelijk ook de interviews gaan opnemen in Gent. En toen hadden we dat eigenlijk opgesplitst in twee onderdelen. Namelijk een reportage gedeeld, waarbij we dan in de stad afspraken met een speurder en ook daadwerkelijk alle plekken langs gingen, echt op pad gingen. En dan daarna deden we ook nog wel een soort studiootje gebouwd in onze Airbnb in Gent. En daar hadden we dan, daar deden we dan ook nog een interview. Om gewoon rustig nog eventjes te praten over de theorie en over wat iemand motiveert om hiermee bezig te zijn. Dus dat kwam dan per aflevering wel neer op 2,5-3 uur aan materiaal. Aan, zullen we maar zeggen, interviews. En dat moesten we dan terugbrengen naar alle fragmenten die we wilden gebruiken. En daaromheen schrijf je dan ja, je voice-over tekst. Dus of in dit geval eigenlijk de dialogen die Ike dan en ik tussendoor hadden. Dus dat is altijd een flinke puzzel. En heel veel zoeken en kijken. Oh, dit is een leuk fragment. Oh, dit heb ik nodig. Maar dat vind ik zelf altijd heel erg een heel leuk onderdeel ervan. Omdat je dan heel erg gaat puzzelen. En op het moment dat het klopt, dan denk je ook, oh ja, nu valt het helemaal in elkaar. En nu klopt het. En dat, zoals in die aflevering met Patrick duurde dat dus gewoon heel erg lang. Tot dus op de avond voordat we de aflevering moesten online zetten, dachten we nog, nee, dit klopt net niet. Er mist iets. En dat is dan soms zo weinig als één zinnetje extra uitleg of toelichting of herhaling. Zodat je als luisteraar beter weet waar we zijn in het verhaal.
Hebben jullie toen nog een uur van tevoren iets eraan veranderd?
Ja, de avond van tevoren. Ja, dus de podcast moest om 6:00 morgens online. En ik denk dat we om 8:00 s'avonds belde Ike mij met Lely. Ja, nee, we moeten toch nog iets opnemen. Maar dat betekende dat ik op mijn zolder iets moest inspreken. En Ike ook. En dat moest ik dan aan elkaar plakken. En dan moest het naar de audiodesigners die het nog weer moesten in de mix moesten zetten. Dus dat, maar ja, dat hoort er ook een beetje bij. En dat is natuurlijk wel, weet je, het is ook ons kindje. Dus je wil ook gewoon dat het zo goed mogelijk is als je het online zet. Dus dan, ja.
Tuurlijk.
Ontstaan dat soort situaties af en toe.
Ja, zeker. Ja.
En naast dat er op het laatste moment nog fragmentjes zijn opgenomen, zijn er ook fragmenten die de podcast niet gehaald hebben. En naar een van die fragmenten gaan we nu luisteren.
Ja, we moeten misschien even inleiden, denk ik. We zitten op dit moment, dat je gaat luisteren, zitten we in de tuin bij Willy en Patricia. Dus het Speurders koppel. En je hoort hier Willy vertellen over hoe zij, nou ja, eigenlijk met de hele theorie heel erg bekend zijn geworden.
We zijn dus uitgekomen op verschillende manieren bij die Sint-Laurentiuskerk.
Ja, 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 heel zeker.
En toen hebben jullie, dan heb je een theorie. Wat hebben jullie daar vervolgens mee gedaan? Stap je daarmee naar de politie? Wat gebeurde er toen?
Op een bepaald moment heb je een theorie. En ik geloof het was in 2006. Wou ik dat toch weer op een of andere manier eens wereldkundig maken. Hè? En dat was toen een mooie gelegenheid. Er was een tentoonstelling met werk van mij in Wetteren, in Den Blakken, het provinciaal domein Den Blakken. Mm-hmm. En dus die bewuste avond, daar zat er toch een man of 80 in de zaal. Breng ik dat met ook dus een PowerPoint presentatie. En na afloop komt een man bij mij die zegt, dat was wel interessant, zegt hij. Ik zou er wel eens een artikel willen over schrijven. Bent u bereid om daaraan mee te werken? Dus dat was dus blijkbaar een journalist. Waarop ik onmiddellijk vraag, mag ik misschien weten voor welke krant of voor welke magazine werkt u? Waarop de man repliceert P-magazine. Nu, P-magazine, in Vlaanderen was dat zo'n beetje een soft versie van Playboy, of dat werd toch zo aanzien. Want ik weet nog dat ik toen tegen Patricia zei, ik ben toch eens benieuwd of we in onze kennissenkring, we zaten allebei in het onderwijs, ernstige mensen die normaal, denk ik, P-magazine niet kochten of niet lazen, of we daar reactie gaan op krijgen. En wat we niet wisten was dat P-magazine dat artikel geënt had op het Nationale Nieuws. Dus de dag dat P-magazine verscheen met het verhaal, dat was, de telefoon stond hier niet stil. Zowel radio, televisie, dagbladpers, die liepen hier ons voordeur plat. Hè. Dus een beetje tot mijn verwondering, want uiteindelijk, alles was begonnen met een voordracht, een verhaal eigenlijk, voor een beperkt publiek. En plots was het kot te klein.
Ja, heel leuk, heel grappige anekdote om te horen. Wat is uiteindelijk de overweging geweest om dit niet mee te nemen?
Enerzijds dat het een vrij lange anekdote is. Anderzijds dat er veel elementen zijn die wij als Nederlands luisteraar niet kennen. Dus dat we dan heel veel moesten gaan uitleggen om dit heel erg begrijpelijk te maken. Of althans. En het paste eigenlijk ook dan dus niet heel goed in de aflevering. Dat zijn van die leuke details die je eigenlijk heel graag erin wil. Maar waarvoor je dan misschien 1,5 minuut nodig hebt om dat uit te leggen en daar naartoe te praten. En daar heb je dan de tijd eigenlijk niet voor in een aflevering.
Terwijl natuurlijk per speurder heb je gewoon ook best wel veel tijd nodig om überhaupt de theorie goed neer te zetten. En om daarna op locatie te gaan opnemen. En dat was überhaupt gewoon die theorie goed neerzetten. Daar gaat gewoon best wel wat tijd in zitten. Dus dan heb je niet altijd nog ruimte voor dit soort details. Helaas, want het is wel een leuk fragment. Want dat is dus ook, dat volgens mij vertelt Willy daarna nog, dat de politie op die manier ook aan die theorie was gekomen. Dus dat hij wel verbaasd was dat ze daar toch ook Pain Magazine lazen.
Ja.
Nou, voor dat soort fragmenten is de podcastclub.
Ja. Gaan we door naar de geluidseffecten, denk ik. Want jullie hebben heel veel geluidseffecten in jullie podcast. Dat kennen de luisteraars vast en zeker wel. En het eerste fragmentje die we zo net luisteren hoorden, bijvoorbeeld die vleermuizen, dan laten jullie ook echt dat geluid van die vleermuizen horen. En daar hebben we eigenlijk ook een fragment voor, dat we eventjes nog even willen laten horen van welke geluidseffecten jullie allemaal gebruiken in jullie podcast.
Toch was het niet de eerste keer dat het Lam Gods gestolen werd. Het kwam maar liefst 13 keer eerder voor. Ook maakte het middeleeuwse altaarstuk van Jan van Eyck in de loop der eeuwen het nodige mee. Zo ontsnapte het kunstwerk in 1566 ternauwernood aan de beeldenstorm en werd het door een grote brand in de kathedraal bijna verwoest. Het werd doormidden gezaagd. Bijna opgeblazen toen het tijdens de Tweede Wereldoorlog in de zoutmijn verstopt zat. En niemand minder dan Adolf Hitler had er zijn persoonlijke missie van gemaakt om het Lam Gods in handen te krijgen. Kunnen we de diefstal in 1934 wel loszien van de bewogen geschiedenis van het Lam Gods? Dit is aflevering 4 van de Vlaamse Kunstroof, een podcast van Dag en Nacht Media.
Ja, wat ik hier heel mooi aan vind is dat het bestaat uit sound effect die heel erg passen bij wat jullie vertellen. Dus het zagen, het ontploffen, de brand. En aan de andere kant is dan zo'n heel mooi de titelsong die gewoon echt heel mooi is uitgekozen bij de podcast.
Speciaal gemaakt ervoor.
Kun je vertellen over dat?
Dat hebben ze speciaal gemaakt. Ja, ja.
Kunnen jullie wat vertellen over het sound design en welke plek dat had in het proces?
Ja, nou, Ike en ik hadden van tevoren best wel een duidelijk beeld in ons hoofd, of eigenlijk dus een geluid in ons hoofd van wat we wilden dat het zou worden. Namelijk, we wilden heel graag een titelsong, dus echt een liedje. Want ik vind heel vaak muziek in podcast een beetje suf. Omdat het vaak een beetje gewoon standaard muziekjes zijn. En ik wilde heel graag dat je er gelijk in meegezogen werd. Dus we hadden allebei zoiets, nou, dat had de laatste dans dus ook. Van oké, het moet gewoon een lekker nummer zijn waarmee je aan het begin van de aflevering gelijk in een fijne luistersfeer komt. En daarnaast liepen we een beetje aan tegen het feit dat de diefstal in 1934 plaats had gevonden, waardoor er weinig bijvoorbeeld audiofragmenten waren of journaalfragmenten of ander materiaal wat we konden gebruiken. Dus we heel veel van echt de diefstal zelf moesten gaan vertellen. En dan is audiodesign daar best wel handig in, omdat je daarmee wat accenten kan leggen. En dat kan heel letterlijk door op het moment dat er wordt gepraat over je een zaaggeluid hoort. Maar dat kan soms ook subtieler door aanzwellende muziek of juist een spannend muziekje op het moment dat je als luisteraar even bij de les moet worden getrokken. En daarvoor hebben we samengewerkt met Studio Cloak, dat zijn audiodesigners. En eigenlijk hoe je dan werkt is dat wij de hele aflevering helemaal monteren, alles inspreken, heel erg bedenken wat willen we dat het wordt. En daar eigenlijk allemaal in de edit allemaal markeringen zetten van hier moet muziek komen, daar moet een accent, misschien moet hier een geluidseffect of juist een stilte. En dan gaan zij daarmee aan de slag. En dan stuurden ze naar ons terug en dan gingen we het nog een keer luisteren. En dan moesten we er vaak best wel veel aan schaven hoor, omdat het dus ook best wel een smaakding is. Dus waar iemand, de ene persoon die een podcast maakt, het leuk vindt dat muziek heel strak gemonteerd is, dus heel snel achter tekst aankomt, vindt iemand anders het mooier als er wat meer stiltes zijn bijvoorbeeld. Dus dat is af en toe een beetje duwen en trekken met van die audiodesigners. En ook omdat zij gewoon willen, ja, weet je, hun werk is muziek maken en geluidseffecten maken. Dus zij willen eigenlijk zoveel mogelijk daarin. dus dan moest ik soms zeggen, ja, ik weet niet, maar ik hoor nu weer een soort hamer. Dat mag er op zich wel uit. Want dat is op zich ook gewoon duidelijk genoeg als we dat zelf vertellen. Maar ja, we zijn wel heel blij met hoe het geworden is.
Ja, en zeker die eerste aflevering. Want dat was, we hebben natuurlijk die opnames gehad. Ik ben toen bevallen en zat in een soort bubbel. En toen weet ik nog dat Lieke stuurde die eerste aflevering. En dan, wij praten die eerste aflevering gewoon heel veel. En er zijn er ook heel veel geluidseffecten. En toen dacht ik alleen maar, ik heb een soort in een luisterboek. Of in een, hoe noem je dat, hoorspel. Ik vond dat zo tof dat het opeens een soort van allemaal klopte. En dat het echt was. En ja, dat was echt... alleen maar complimenten voor Studio & Cloak dat ze dat zo tof gedaan hebben. Echt heel leuk.
Ja, dat versterkt het ook heel erg, vind ik zelf. Echt het luisteren naar een verhaal en dat je dan ook geluidjes hoort op de achtergrond. Dan ga je helemaal mee in de plek ook en zo waar je bent. Nog eventjes over de titelsong natuurlijk, want die verdient ook even de aandacht. We hebben ten eerste een vraag ook in de podcastclub. We waren de titelsong nog eventjes van tevoren aan het luisteren en... volgens mij bij de songtekst, de eerste of de tweede, derde zin, komt er speuren, puntje, 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 blikken. En wij vragen ons af, wat wordt daar gezegd? En ik kon ook geen songtekst op internet vinden.
Ah! Staat hij niet op songtekst.net? Ik heb geen idee. Dan moeten we het even luisteren eigenlijk.
Kunnen we dat
speuren,
doen?
Speuren, blikken.
Ik ga even kijken of...
Ik zet hem er aan. Goeie vraag.
Fragmentje gaat nog even door en dan weet ik niet zeker of hij komt. Maar
en ik ben podcastmaker. In deze podcast zoeken we samen met Vlaamse speurders naar het gestolen paneel van de rechtvaardige rechters. Waar kan dat schilderij toch gebleven zijn?
In de vorige aflevering... Voor snelle blikken, denk ik?
Ja, dat dacht ik ook.
Speuren maar... voor snelle blikken.
Ik zal dit eens even vragen bij degene die dit heeft geschreven / gezongen. Hey, maar dit is ook een mysterie. Ja, het is lekker mysterieus. Dit draagt bij aan, weet je, aan de sfeer.
Zeker.
Gaan wij door naar de vragen van de zaal. De zaal die er niet is. De niet fysieke zaal. Ja, want we hadden een vraag van John. En ik ga even citeren wat hij gemaild heeft. Ik ben benieuwd hoe jullie het format van de podcast over de Vlaamse kunstroof hebben opgebouwd. Hebben jullie eerst verschillende verhaallijnen gevolgd en die gaan opnemen en op basis daarvan een script geschreven? Of hebben jullie eerst de volgorde en opbouw van afleveringen en op basis daarvan meer gestructureerd te werk gegaan?
Goeie vraag. Ik denk dat wij van tevoren wel... Want wij hebben natuurlijk vrij uitgebreid met alle speurders... hebben we ook voorgesprekken gehouden. Dus wij wisten wel een beetje van hoe die theorieën zaten. En dan hadden we wel een beetje een opbouw. Want dat was ook wel de grote uitdaging, denk ik, in het verhaal. Dat het is een best wel een omvangrijk mysterie. En zeker omdat sommige speurders er weer wat andere elementen bij haalden. Dus dat we eigenlijk een beetje eenvoudig moesten beginnen... en dan per aflevering weer een element eraan toevoegen... en dan een speurder... Dus volgens mij hebben we ook in Gent op een gegeven moment... als we dan met een speurder op pad waren geweest... dat Lieke en ik daarna gewoon even gingen zitten van... oké, wat waren nou de belangrijkste dingen om een beetje van... weet je, hoe heb je die opbouw? Wat heb je bij de eerste aflevering nodig? En wat ga je de tweede aflevering erbovenop doen? En de derde? En dat is eigenlijk... Ik denk dat we dat vooral pas dat script na de opnames hebben gemaakt, denk ik.
Ja, maar we wisten natuurlijk van tevoren wel al ongeveer van... oké, aflevering 1, dat wordt Dirk. Dan hebben we dit en dit nodig van de theorie... en van de achtergrond van het Lam Gods. Oké, aflevering 3 worden Gino en Mark. Dan moeten we dit en dit ook nog erbij vertellen... want anders kan je hun theorie niet volgen. En zo hebben we... Dus eigenlijk een soort van... ik noem dat altijd het piramidemodel. Dus je begint klein en je bouwt het gewoon steeds uit.
Helder. Dank je. Dan had John ook nog een bonusvraag, zo noemde hij het zelf. Hij zegt, ik ben erg benieuwd hoeveel tijd jullie hebben besteed... aan de voor- en eindmontage van 1 aflevering.
Leek.
De voor- en eindmontage, ik denk een week. Als je 40, nee, wel meer denk ik eigenlijk. Oeh, dat is altijd een moeilijke vraag, want je hebt zoveel van die verborgen uren... dat je eraan besteedt, want wat we natuurlijk ook doen is... als je alle interviews hebt gedaan, dan laten we ze transcriberen. Maar ik maak ook altijd, ik codeer alle audio ook nog. Wat betekent dat je de audiobestand inlaat in een montageprogramma... en dan ze allemaal gaat luisteren en dan alvast een beetje gaat knippen... met dingen die er echt uit kunnen en dingen die je nodig hebt. Nou ja, en als je dan 2 uur audio hebt, ben je daar sowieso wel 1 uur of 5 mee bezig. En dan moet je de echte edit nog gaan doen. Dus zeg misschien 50 uur per aflevering. Oeh, dat klinkt wel heel veel, maar ik denk het misschien wel... als je ook de voice-overs inspreken meetelt en het nog een keer luisteren en weer herzien. En, ja.
Wow. Ja, klinkt heel veel, maar ja, ook wel realistisch, denk ik. En Volkert, die vraagt of jullie een luistertarget hadden.
Oh, Volkert en zijn target.
Ja. Oh.
Ja, Volkert.
Ja, dat hadden we wel. Volgens mij hadden wij van tevoren iets bedacht van, nou, als we 10.000 luisteraars per aflevering hebben, dan zijn wij heel erg tevreden.
Ja. En hoeveel?
En dat hebben we, geloof ik, de eerste week of zo gehaald.
Oh, wow.
Dat ging echt, dat was echt overtrof alle verwachtingen.
Ja.
En hoeveel luisteraars waren er per aflevering gemiddeld?
Nou, het wordt nog steeds beluisterd, dus dat is heel erg leuk. En volgens mij zitten we nu rond de 50.000 per aflevering.
Wow.
Oh,
wow.
Ja.
Ja, en het was de eerste wel richting de 60. Dus dat is echt...
Ja, Dirk, je bent beroemd ook in Nederland inmiddels, hoor.
Dat is schitterend, hè. Maar jullie zijn allemaal welkom in Gent, hè. Ik hoop jullie allemaal te mogen rondleiden, hè. En dat verhaal met al die vindplaatsen nog eens mag tonen in Gent, hè.
Mm-hmm. Ja, misschien moeten we een podcastclub tour doen met Dirk en het naar het Lam Gods. Dat is misschien wel leuk.
Ja.
Ja.
Zeker. Ik vind het een heel goed plan, dit. Mm-hmm. Oh, er komt ook nog een andere vraag binnen over de luisteraars. Hoeveel luisteraars zijn er nu nog per week?
Oh, dat weet ik niet precies. Ik, geen idee. Ik hoop nu dat nu misschien mensen als ze dit zien denken, oh, ik heb nog niet geluisterd, ik ga ook weer luisteren. Maar, nee, geen idee.
Nog één vraag over de muziek. Oh, sorry, Rosemarie, doe jij die maar.
Nee, ga maar.
is er muziek van de X-Files gebruikt?
Nee.
Om het spannend te maken, staat erachter.
Oh.
Vraagteken.
Nee, dat is er niet gebruikt. Nee, dit is allemaal speciaal gecomponeerde muziek voor de podcast.
En nou, wat iedereen, of nou ja, ik weet niet of iedereen dat wil weten, maar ik wil het heel graag weten. Komt er een, naast dat we het net al even hebben gehad over een deel 2 Vlaamse kunstroof, komt er nog een ander vervolg van Lieke en Ike als podcastmakers? Van over een ander soort mysterie misschien?
Nou, we zijn ergens mee bezig.
Ja.
Kunnen jullie ook al daar iets over vertellen?
ja, Ike, wat kunnen we hierover vertellen? Nou, het heeft te maken met een goudschat die ooit gevonden is. En het speelt zich af in Nederland. Dus we blijven iets dichter bij huis. Maar het is alsnog wel ergens waar je misschien niet elke dag komt.
Heel mysterieus. Ja.
Nou, past er helemaal bij.
Ja, dus we zijn druk bezig en we hopen ergens in het najaar weer iets te kunnen laten luisteren.
Oh, wauw. Ik ben heel benieuwd in ieder geval, denkt iedereen.
Zeker.
nou, de vragen, dat waren ook de vragen. En ook vanuit ons en van het publiek. Of heb jij nog een vraag, Rosemarie?
Nee, ik heb al mijn vragen zijn beantwoord en ik zie heel erg uit naar het vervolg.
Ja, vooral dat.
En ik heb eigenlijk wel een vraag voor jullie, als dat mag. Jullie hebben natuurlijk alle afleveringen geluisterd. Is er nou voor jullie een theorie die eruit springt? Dat je denkt, als ik mijn geld ergens op moet zetten, dan wordt het die speurder of dat duo?
Ik heb dat niet. Ik had heel erg dat ik echt mee werd genomen door al die theorieën keer op keer. En dat het, dat ik nu eerlijk gezegd misschien ook niet eens meer weet wie nou wat zei. Maar dat het gewoon, dat ik echt gewoon meegesleept werd in elke aflevering opnieuw. En dat enthousiasme en die bevlogenheid van de speurders gewoon ook al zoveel van het luisterplezier waren.
Ja. Ja, en wat jullie volgens mij ook zelf in de laatste aflevering zeggen. Dat of het paneel gewoon er niet meer is. Dat het door welke reden dan ook gewoon per ongeluk vernietigd is. Of dat het inderdaad ergens in de familie nog ergens is. Dat zou ook nog wel kunnen. Dus ik ga sowieso alles in de gaten houden van jullie en ook van Dirk. Of er nog nieuwtjes komen. We gaan het zien.
Ja,
en in ieder geval heel erg... Oh, sorry. Ja?
Nee, ik wilde gewoon nog zeggen, tip van ons, dat als je mocht je een keer naar Gent gaan of in de buurt zijn, ga een keer naar het Lam Gods kijken, want het is echt de moeite waard. En het is echt een kunstwerk wat je eigenlijk niet kan beschrijven in woorden. Je moet het echt zelf ervaren. En ik denk dat je dan misschien de podcast nog meer kunt waarderen. Omdat je dan het ook met eigen ogen hebt kunnen zien.
Nou, dat gaan we sowieso doen. En dan ook bij Dirk langs voor een tour.
Zeker.
Ja, zeker. Want ik kan jullie leiden naar alle vindplaatsen. Alle mogelijke vindplaatsen waar naar Gent allemaal gezocht is. Het allemaal met boeiende verhalen. Ik zou zeggen, van harte welkom.
Ja, wij gaan er een...
Ja, en neem je schep mee. Dan kun je misschien nog wat tegels lichten. Wie weet, vind je wel het paneel.
Absoluut. En wie weet vinden we het, hè?
Wie weet. Dat is een mooie afsluiter van de podcastclub, vind ik. Van wie weet, het mysterie blijft open. Ik en Lieke en ook Dirk, hartelijk dank voor jullie tijd.
Graag gedaan.
Graag gedaan.
Ja, en ook heel erg bedankt aan de luisteraars. En mocht je hier nou van hebben genoten en de podcastclub willen steunen, dan kun je een unieke podcastclub pin kopen op de website van het podcastnetwerk. En daar vind je ook deze aflevering en alle voorgaande afleveringen van de podcastclub.
Dus abonneer je en deel met al je onze podcastfans de podcastclub. Dankjewel.
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 En nu Nederland kijken.